Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. U heeft ongetwijfeld al gehoord dat het 52e Internationaal Eucharistisch Congres in de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden in Budapest in Hongarije. Niet enkel dankzij de verslaggeving van Marianne en onze reporters ter plaatse, Jos en Lut en Mark en Marie-Christine, die we regelmatig deze afgelopen dagen aan het woord hebben gehoord, konden wij dat gebeuren meebeleven. U heeft ook verschillende momenten via de radio live kunnen meebeleven, onder andere de openingsmis, maar ook de slot-eucharistie. En indien u dat heeft gevolgd, dan weet u ook dat paus Franciscus daar dus aanwezig is geweest in Hongarije om die slot-eucharistie te celebreren. In deze aflevering staan we stil bij het blitsbezoek van paus Franciscus aan Hongarije en aan Budapest. En dan gaan we in een volgende aflevering stilstaan bij het land dat hij hier na Hongarije eigenlijk heeft bezocht, dat is Slowakije. En dan gaan we daar ook een aparte aflevering aan toewijden, zeg maar. We kijken eerst even naar het reisplan van paus Franciscus. Hij is om 6:00 in de ochtend vertrokken per vliegtuig vanuit Rome naar Budapest, waar hij om 7:45 is aangekomen op de internationale luchthaven, waar een officiële verwelkomingsceremonie was. Meestal gaat dat dan gepaard met onder andere ontvangen worden door enkele kinderen die vaak in lokale kledij, in traditionele kledij, bloemen overhandigen aan de paus. Daar zijn vertegenwoordigers van de burgerlijke autoriteiten aanwezig, uiteraard van de kerkelijke autoriteiten. Denk maar aan onder andere kardinaal Erdeux, de aartsbisschop van Esztergom Budapest, maar ook monseigneur Marini, de voorzitter van de, ja, zeg maar de commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren van de internationale eucharistische congressen. Om 9:15 volgde er een ontmoeting met de president van de Republiek en de eerste minister in het Museum voor Schone Kunsten in Budapest. Misschien moeten we hier toch nog kort wat duiding bij geven. Paus Franciscus heeft recent ook in een interview uitgelegd waarom dat de structuur van zo'n bezoek, die te maken heeft met bijvoorbeeld het bezoek aan een heiligdom of een congres waar de paus wil aanwezig zijn, dat een beetje verschilt, zeg maar, met een officieel bezoek, een apostolische reis aan een ander land. We zien dat onder meer door het feit dat hij de president en de eerste minister heeft ontmoet in het Museum voor Schone Kunsten en niet in het presidentieel paleis. Dat is een eerste indicatie dat het hier gaat over, ja, wat de paus zelf beschouwt als een reis naar een bepaalde plaats die heel specifiek met die plaats verbonden is. Bijvoorbeeld, zo haalde hij ook het bezoek van aan waar dat hij Fatima heeft bezocht. En dan heeft hij ook geen officieel bezoek gebracht, zeg maar, aan Portugal. Dus hij vergeleek dat eigenlijk een beetje met die manier. Vandaar dus dat de ontmoeting niet plaatsvond op het presidentieel paleis, zoals dat gebruikelijk is bij een apostolische reis en een officieel bezoek van de paus aan het land. Daar ook is er een ontmoeting geweest met de bisschoppen, in het Museum voor Schone Kunsten dus in Boedapest. Daar hebben we geen audiofragment van, we hebben wel de tekst van wat de paus daar heeft gezegd. En dat delen we graag met u. De paus zei het volgende. Dierbare broeders in het bisschopsambt, ik ben bijzonder blij hier onder u te zijn bij de afsluiting van het 52e Internationale Eucharistische Congres. Ik ben de aartsbisschop dankbaar voor de ontvangst die mij hij heeft bereid en ook het geschenk dat hij mij in naam van u allen heeft gegeven. Ik dank u en ik groet u allen, dank u voor uw ontvangst en voor het organiseren van dit evenement, dat ons herinnert aan de centrale plaats die de Eucharistie inneemt in het leven van de kerk. Ik wil graag enkele gedachten met u delen. Te beginnen met de Eucharistie. In het brood en de wijn zien en ervaren wij Christus zijn lichaam en bloed dat voor ons wordt aangeboden. De kerk van Hongarije met haar lange geschiedenis, gekenmerkt door onwankelbaar geloof, vervolgingen en het bloed van martelaren, is op een bijzondere wijze verbonden met het offer van Christus. Zoveel broeders en zusters, zoveel bisschoppen en priesters hebben geleefd wat zij op het altaar hebben gevierd. Ze werden vermalen als graankorrels, opdat allen gevoed zouden worden door Gods liefde. Ze werden geperst als druiven, opdat het bloed van Christus het sap van nieuw leven zou worden. Zij werden gebroken, maar hun liefdesoffer was een evangelisch zaad van wedergeboorte, geplant in de geschiedenis van dit volk. Kijkend naar die geschiedenis, een geschiedenis van het verleden, van martelaarschap en bloedvergieten, kunnen wij de toekomst ingaan met hetzelfde verlangen als de martelaren. Naast een liefde beleven en getuigenis afleggen van het evangelie. Maar in het leven van de kerk moeten we deze twee realiteiten altijd samenhouden. Het verleden bewaren en naar de toekomst kijken. Behoud van onze religieuze wortels, behoud van de geschiedenis waaruit wij voortkomen, maar zonder achterom te kijken, kijkend naar de toekomst, vooruitkijken en nieuwe wegen vinden om het evangelie te verkondigen. Ik houd in mijn hart de herinnering levend aan de Hongaarse zusters van de Sociëteit van Jezus, die hun vaderland hebben moeten verlaten wegens godsdienstvervolging. Met de moed van hun persoonlijkheid en trouw aan hun roeping stichten zij het college Maria Ward in de stad Platanos, in de buurt van de hoofdstad Buenos Aires. Van hun standvastigheid, hun moed, hun geduld en hun liefde voor hun land heb ik veel geleerd. Zij zijn een getuige voor mij geweest. Door hen hier vandaag te gedenken, breng ik ook hulde aan de vele mannen en vrouwen die in ballingschap moesten gaan en ook aan hen die hun leven gaven voor hun land en voor het geloof. Als herders bent u bovenal geroepen uw volk hieraan te herinneren. De christelijke traditie is, zoals Benedictus de XVI zei, geen verzameling van dingen, van woorden, als een doos gevuld met dode dingen. De traditie is de rivier van nieuw leven die van de oorsprong komt, van Christus tot ons, en die ons betrekt bij Gods geschiedenis met de mensheid. U hebt als thema van het congres een vers uit Psalm 88 gekozen. Al mijn bronnen zijn in u. Zie, de kerk komt voort uit de bron die Christus is en is gezonden opdat het evangelie als een rivier van levend water oneindig breder en gastvrijer dan uw grote Donau de dorheid van de wereld en van het menselijk hart kan bereiken, haar kan zuiveren en kan blussen. Het bisschopsambt dient dus niet om nieuws uit het verleden te herhalen, maar is een profetische stem over de eeuwige relevantie van het evangelie in het leven van Gods heilige volk en in de geschiedenis van vandaag. Ik wil dan ook enkele richtlijnen voorstellen om deze missie uit te voeren. De eerste bestaat erin om herauten van het evangelie te zijn. Laten we niet vergeten dat de ontmoeting met Christus de kern is van het leven van de kerk. Soms, vooral wanneer de samenleving om ons heen niet enthousiast lijkt over ons christelijk voorstel, is de verleiding groot om ons af te sluiten in de verdediging van instellingen en structuren. Uw land maakt momenteel grote veranderingen door die van invloed zijn op heel Europa in het algemeen. Na de lange tijd waarin mensen werden verhinderd het geloof te belijden, zijn er met de komst van de vrijheid nieuwe uitdagingen in een context waarin het secularisme toeneemt en de dorst naar God afneemt. Maar laten we niet vergeten, de bron van levend water, die altijd stroomt en onze dorst lest, is Christus. Structuren, instellingen en de aanwezigheid van de kerk in de samenleving dienen slechts om de dorst van de mensen naar God te doen herleven en hen het levende water van het evangelie te brengen. Dit is dus wat vooral van u, bisschoppen, wordt verlangd. Niet het bureaucratisch beheer van structuren. Laat anderen dat maar doen. Niet het zoeken naar voorrechten en voordelen. Alsjeblieft, wees als dienaars. Dienaren en geen prinsen. En wat vraag ik van u? Een brandende passie voor het evangelie zoals het is. Het evangelie. Trouw en passie voor het evangelie. Getuigen en herauten zijn van de blijde boodschap. Uitdeelders van vreugde. Dicht bij de priesters. Altijd dicht bij uw priesters. En bij de religieuzen met een vaderlijk hart, dat de kunst van het luisteren beoefent. Sta me toe even af te wijken van mijn tekst en u te herinneren aan de vier nabijheden van de bisschop. De nabijheid van God is de eerste. En ik, als uw broeder, vraag u, bid u? Of prevelt u gewoon het brevier af? Bid u met uw hart? Neemt u de tijd om te bidden? Ja, maar ik heb het zo druk. Maar in de drukte van elke dag moet dat ook in uw agenda staan. Bidden. En ten tweede, een nabijheid onder elkaar. De bisschoppelijke broederschap, de bisschopsconferentie, is een genade. Geen van jullie denkt hetzelfde als de ander, maar dat is een rijkdom. Tracht echter uw verschillen in te brengen in de eenheid van het episcopaat en zoek niet de weg van verwikkelingen. We zijn allen broeders. Jullie denken anders dan ik, maar jullie zijn broeders. Zullen we discussiëren, bespreken, misschien zelfs roepen, maar als broeders kunnen we dit niet aanraken, de eenheid van de bisschoppenconferentie. Het is een genade. We moeten er dus om vragen. En het is om het volk van God te beschermen in de eenheid van de bisschoppen. De derde nabijheid is degene die ik al noemde. De nabijheid tot uw priesters. De naaste buur van de bisschop is de priester. Ik ga u iets vertellen wat mij erg pijn doet. Ik heb in sommige bisdommen, zowel in mijn vaderland toen ik daar was, in het vorige bisdom als nu ik in Rome ben, priesters gevonden die klagen, die moeilijk zijn, maar ze klagen omdat ze dat willen. Ze moeten met de bisschop praten, dat zeggen ze. En vaak heb ik het volgende gehoord. Ik heb gebeld en de secretaresse zei dat hij te druk heeft. Hij keek me aan en zei binnen 3 weken misschien. Of de secretaris die zei, ja, dan geeft hij u wel een afspraak voor een kwartiertje. En de priester die zegt, nee, bedankt, dat wil ik niet. Of ja, maar hij gaat niet. De priester heeft het gevoel dat de bisschop ver weg is. Hij heeft niet het gevoel dat hij een vader heeft. En als broeder geef ik u echt de raad. Als u na een missie, na een bezoek aan een parochie, vermoeid terugkomt in het bisdom, en u ziet dat er een priester is langs geweest of een priester naar u vraagt, bel hem dan op, dezelfde dag nog. Ten laatste, de volgende dag, niet later. Wees nabij. En die priester, als hij onmiddellijk opgebeld wordt, gecontacteerd wordt, dan zal hij weten dat hij een vader heeft. En dit is zeer belangrijk. Dicht bij de priesters. En dat betekent ook bij de religieuzen. Ja, maar weet je, deze priester is moeilijk. Ja, maar vertel mij eens, welke vader heeft er geen moeilijke zoon of moeilijk kind? Allemaal. Kinderen worden bemind zoals ze zijn, niet zoals je zou willen dat ze zijn. En dan de vierde nabijheid is de nabijheid van Gods heilige trouwe volk. Vergeet alstublieft uw volk niet. Van waar de Heer u uit heeft gekozen, ik heb u van achter de kudde weggenomen, wel vergeet de kudde niet waaruit u bent weggenomen. Paulus, wat heeft hij aangeraden aan Timotheus? Denk aan uw moeder, denk aan uw grootmoeder, denk aan uw volk. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, gedenkt hen die u in het geloof hebben ingewijd. Hoeveel nederige catechisten, hoeveel grootmoeders zitten daar niet achter. Laat het hart dicht bij de mensen zijn. Het is slecht als het hart van een bisschop zich verwijdert van het volk. De vier nabijheden. En ik vraag u, doe een gewetensonderzoek naar hoe u er tegenover staat. Ik denk goed, maar ik herhaal ze graag. Nabijheid tot God. Nabijheid onder elkaar. Ik zie sommigen met een bijzondere historische, liturgische eigenaardigheid en anderen zo anders nabijheid tot een liturgie, tot een geschiedenis, zonder te willen overnemen, te latiniseren. Nee, alstublieft. Hechtheid onder elkaar, hechtheid met de priesters, hechtheid met het heilige trouwe volk van God. Om vandaag bisschop te zijn, altijd, maar ik benadruk, vandaag moet je echt de kunst van het luisteren beoefenen. En het is niet gemakkelijk. Wees niet bang om ruimte te geven aan het woord van God en ook om leken erbij te betrekken, want zij zullen de kanalen zijn waardoor de rivier van het geloof Hongarije opnieuw zal bevloeien. En dan een tweede suggestie. Wees getuigen van broederschap. Uw land is al lang een plaats waar mensen van andere volkeren samenleven, verschillende etnische groepen, minderheden, religieuze denominaties en migranten hebben van dit land ook een multiculturele omgeving gemaakt. Deze realiteit is nieuw en, althans in het begin, beangstigend. Diversiteit is altijd een beetje beangstigend, omdat het verworven zekerheden ondermijnt en de bereikte stabiliteit in twijfel trekt. Het is echter een grote kans om het hart te openen voor de boodschap van het evangelie. Heb elkander lief, zoals ik u heb lief gehad. Tegenover culturele, etnische, politieke en religieuze verscheidenheid kunnen wij twee houdingen aannemen. We kunnen ons afsluiten in een starre verdediging van onze zogenaamde identiteit, of wij kunnen ons openstellen om anderen te ontmoeten en samen de droom van een broederlijke samenleving te cultiveren. Ik herinner er hier graag aan dat u in 2017 in dezezelfde Europese hoofdstad een ontmoeting had met vertegenwoordigers van andere bisschoppenconferenties van Midden- en Oost-Europa. En opnieuw hebt bevestigd dat het behoren tot de eigen identiteit nooit een reden mag worden voor vijandigheid en minachting voor anderen. Maar veel eer een hulpmiddel voor de dialoog met verschillende culturen. Dialoog zonder te onderhandelen over de eigen saamhorigheid. Zo zal het geloof Hongarije opnieuw bevloeien. De woorden van Paus Franciscus gericht aan de bisschoppen van Hongarije. Ja, het zijn toch wel beklijvende woorden opnieuw. Hij is heel duidelijk in wat hij verwacht van een bisschop. Die vier nabijheden, dat is toch iets om over na te denken. En ook voor ons als leken misschien, om even over na te denken, om daarbij stil te staan. Want ook wij zijn natuurlijk geroepen om de kunst van het luisteren te beoefenen. Om werkelijk de naasten te beschouwen als onze broeders en onze zusters. Opnieuw een bijzondere toespraak van Paus Franciscus gegeven aan de bisschoppen van Hongarije. Om 10:00 volgde een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Ecumenische Raad der Kerken en enkele Joodse gemeenschappen in Hongarije, eveneens in het Museum voor Schone Kunsten in Boedapest. En daar hebben we wel een fragment van, daar gaan we eerst even naar luisteren. We luisteren naar de toespraak van de Heilige Vader.
Cari fratelli, sono felice di incontrarvi. Le vostre parole di cui vi ringrazio.
Dierbare broeders, ik ben blij u te ontmoeten. Uit uw woorden, waarvoor ik u dank, en uit uw aanwezigheid naast elkaar hier, spreekt een verlangen naar eenheid. Ze vertellen over een reis, soms bergop, soms moeilijk, maar die je met moed en goede wil ondergaat, elkaar steunend onder de blik van de Allerhoogste, die broeders en zusters die samenleven zegent. Ik zie u, broeders in het geloof in Christus, en ik zegen de reis van gemeenschap die u nastreeft. Ik was geraakt door de woorden van mijn Calvinistische broeder, bisschop Jozef Steinbach, voorzitter van de Ecumenische Raad van Kerken van Hongarije. Met mijn gedachten ga ik naar de abdij van Pannonhalma, het spirituele centrum van dit land waar u 3 maanden geleden bijeenkwam om samen na te denken en te bidden. Samen bidden voor elkaar en samenwerken in liefde met elkaar voor deze wereld die God zo lief heeft. Dat is de meest concrete weg naar volledige eenheid. Ik zie u, broeders in het geloof van Abraham, onze vader, en ik dank u, Rabbi Zoltán Rádnoti, voor deze diepzinnige woorden die mijn hart hebben geraakt. Ik heb grote waardering voor uw inzet om de scheidingsmuren uit het verleden af te breken. Joden en christenen, u wilt in de ander niet langer een vreemdeling zien, maar een vriend, niet langer een tegenstander, maar een broeder. En dit is de verandering van zienswijze die door God gezegend is. De bekering die een nieuw begin inluidt. De zuivering die het leven vernieuwt. De plechtige feesten die in deze tijd vallen en waarvoor ik u allen het beste wens zijn genadevolle gelegenheden om deze geestelijke uitnodigingen opnieuw op te volgen. De God van de vaderen opent steeds nieuwe wegen. Zoals hij de woestijn veranderde in een weg naar het beloofde land, zo wil hij ons uit de dorre woestijn van rancune en onverschilligheid leiden naar het verlangde vaderland van gemeenschap. Het is geen toeval dat zij die in de schrift geroepen zijn om de Heer op bijzondere wijze te volgen, er altijd op uit moeten op weg gaan, onontgonnen gebieden en ongekende ruimte moeten bereiken. Denk aan Abraham die huis, verwantschap en land verliet. Zij die God volgen zijn geroepen om te vertrekken. Ons wordt gevraagd de misverstanden uit het verleden achter ons te laten, de pretenties van gelijk hebben en anderen onrecht aandoen, om op weg te gaan naar zijn belofte van vrede, want God heeft altijd plannen voor vrede, nooit voor ongeluk. Ik zou u met het het beeld willen oproepen van de kettingbrug die de twee delen van deze stad met elkaar verbindt. Zij versmelt ze niet, maar ze houdt ze bijeen. En zo moeten de banden tussen ons zijn. Telkens wanneer men in de verleiding kwam de ander op te slorpen, is deze niet opgebouwd, maar vernietigd. Hetzelfde geldt wanneer men de ander wilde in zich opnemen in plaats van integreren. Hoeveel keren in de geschiedenis is dit gebeurd? We moeten waakzaam zijn, we moeten bidden dat het niet opnieuw gebeurt. En we moeten ons ertoe verbinden samen een opvoeding tot broederlijkheid te bevorderen, opdat de opkomsten van haat die haar willen vernietigen niet de overhand krijgen. Ik denk aan de dreiging van het antisemitisme dat in Europa en elders nog steeds om zich heen grijpt. Dit is iets wat moet gedoofd worden, maar de beste manier om het te bezweren is positief samen te werken, broederschap te bevorderen. De brug onderricht ons opnieuw. Ze wordt gedragen door grote kettingen die uit vele schakels bestaan. Wij zijn deze schakels en elke schakel is van fundamenteel belang. Wij kunnen dus niet langer leven in achterdocht en onwetendheid, ver van elkaar verwijderd en onverenigbaar. Een brug brengt twee delen samen. In die zin herinnert het aan het in de schrift fundamentele begrip verbond. De God van het verbond vraagt ons niet toe te geven aan de logica van isolement. Hij wil geen allianties met sommigen ten koste van anderen, maar personen en gemeenschappen die bruggen zijn van verbondenheid met allen. In dit land hebt u, die de meerderheidsgodsdiensten vertegenwoordigt, de taak om de voorwaarden te scheppen voor de eerbiediging en bevordering van de godsdienstvrijheid voor allen. En u hebt een voorbeeldfunctie tegenover allen. Laat niemand zeggen dat van de lippen van de mannen Gods verdeeldheid komt, maar alleen boodschappen van openheid en vrede. In een wereld die verscheurd wordt door te veel conflicten, is dit het beste getuigenis dat kan worden gegeven door hen die de genade hebben ontvangen om de God van verbond en vrede te kennen. De kettingbrug is niet alleen de bekendste, maar ook de oudste brug van de stad. Vele generaties hebben ze overgestoken. Het nodigt ons uit om ons het verleden te herinneren. We zullen lijden en duisternis vinden, misverstanden en vervolgingen. Maar door naar de wortels te gaan, zullen wij een groter gemeenschappelijk geestelijk erfgoed ontdekken. Dit is de schat die ons in staat stelt samen aan een andere toekomst te bouwen. Ik denk ook met ontroering aan zoveel van Gods vrienden die zijn licht hebben uitgestraald in de nachten van de wereld. Ik noem naast vele anderen een groot dichter van dit land, Miklós Radnóti, wiens briljante carrière werd afgebroken door de blinde haat van diegenen die hem enkel en alleen omdat hij van Joodse afkomst was, eerst beletten les te geven en hem vervolgens bij zijn familie hebben weggehaald. Gevangen in een concentratiekamp, in de donkerste, meest verdorven afgrond van de mensheid, bleef hij poëzie schrijven tot aan zijn dood. Zijn notitieboek is de enige dichtbundel die de Shoah heeft overleefd. Het getuigt van de kracht van het geloof, in de warmte van de liefde, in de koude van het lager en van het verlichten van de duisternis, van de haat met het licht van het geloof. De auteur, verstikt door de ketenen die zijn ziel in hun greep hielden, vond in een superieure vrijheid de moed om te schrijven: gevangene, ik heb de maat genomen van elke hoop. En hij stelde een vraag die ook voor ons vandaag resoneert. En jij, hoe leef jij? Vindt je stem een echo in deze tijd? Onze stemmen, dierbare broeders, kunnen niet anders dan een echo zijn van het woord dat de hemel ons heeft gegeven, een echo van hoop en vrede. En zelfs als wij niet worden gehoord of verkeerd worden begrepen, laten wij dan nooit door onze daden de openbaring verloochenen waarvan wij getuigen zijn. Aldus Paus Franciscus. We gaan zo meteen verder met het bespreken van het bezoek van Paus Franciscus aan Hongarije. Eerst bidden we samen met hem het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo kunnen wij nog even verder gaan in het bespreken van het bezoek, moet ik zeggen, van Paus Franciscus aan Boedapest. We gaan naar 11:30, dan heeft hij dus de heilige mis gecelebreerd op het Heldenplein in Boedapest. En daarmee werd de internationale Eucharistisch Congres 52e besloten. Trouwens, dat kon u ook volgen op Radio Maria. We gaan luisteren naar de vertaling van de homilie van Paus Franciscus.
A Cesarea di Filippo, Gesù chiede ai discepoli.
In Caesarea, in Filippi, vraagt Jezus aan de discipelen: maar wie zeggen jullie dat ik ben? Deze vraag brengt de discipelen in een lastig parket.
en markeert een keerpunt in hun reis, de meester achterna. Zij kenden Jezus goed. Het waren geen beginners meer. Ze kenden hem. Ze waren getuigen geweest van vele wonderen. Ze waren onder de indruk van zijn onderricht. Ze volgden hem overal waar hij ging. Toch dachten zij nog niet zoals hij. De beslissende stap van bewondering voor Jezus naar navolging van Jezus ontbrak. Ook vandaag ondervraagt de Heer, die zijn blik op ieder van ons vestigt, ons persoonlijk. Wie ben ik voor u? Wie ben ik voor jou? Het is een vraag die, gericht aan ieder van ons, niet alleen vraagt om een exact antwoord uit de catechismus, maar om een persoonlijk antwoord, een antwoord van het leven. Uit dit antwoord komt de vernieuwing van het discipelschap voort. Het vindt plaats door middel van drie stappen die de discipelen maakten en die ook wij kunnen maken. De eerste is de verkondiging van Jezus. De tweede is de onderscheiding met Jezus. En de derde is Jezus volgen. De verkondiging van Jezus. Daarop antwoordde Petrus als vertegenwoordiger van de hele groep: maar wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus. Petrus zegt het allemaal in een paar woorden. Het antwoord is juist. Maar verrassend genoeg beveelt Jezus na deze erkenning strikt met niemand erover te spreken. Wij vragen ons af waarom zo een drastisch verbod. Om een precieze reden. Te zeggen dat Jezus de Christus, de Messias is, is nauwkeurig maar onvolledig. Er is altijd het gevaar dat een valse messianiteit wordt verkondigd, volgens mensen en niet volgens God. En daarom begint Jezus vanaf dat moment zijn identiteit te openbaren, zijn paasidentiteit, die wij in de Eucharistie vinden. Hij legt uit dat zijn zending weliswaar zou culmineren in de heerlijkheid van de verrijzenis, maar dat hij door de vernedering van het kruis zou gaan. Met andere woorden, het zou worden uitgevoerd volgens de wijsheid van God, die, zegt Paulus, niet van deze wereld is, nog van de heersers van deze wereld. Jezus legt het zwijgen op over zijn messiaanse identiteit, maar niet over het kruis dat hem wacht. Integendeel, merkt de evangelist op, Jezus begint openlijk te onderwijzen dat de mensenzoon veel moet lijden en verworpen worden door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opnieuw zal opstaan. In het aangezicht van deze aankondiging van Jezus, een schokkende aankondiging, kunnen ook wij verbaasd zijn. Ook wij willen een machtige Messias in plaats van een gekruisigde dienaar. De Eucharistie staat voor ons om ons eraan te herinneren wie God is. Niet met woorden, maar concreet, door ons God te tonen als gebroken brood, als gekruisigde en gegeven liefde. We kunnen er veel ceremonie aan toevoegen, maar de Heer blijft daar in de eenvoud van een brood dat zich laat breken, uitdelen en eten. Hij is daar. Om ons te redden, stelt Hij zich dienstbaar op. Om ons het leven te schenken, sterft Hij. Het is goed voor ons om ons te laten overweldigen door Jezus' verkondiging. En wie zich openstelt voor deze verkondiging van Jezus, stelt zich open voor de tweede stap. Onderscheiding met Jezus. Geconfronteerd met de verkondiging van de Heer, is de reactie van Petrus typisch menselijk. Wanneer het kruis tevoorschijn komt, het vooruitzicht van de pijn, komt de mens in opstand. En Petrus, nadat hij de messiaanse aard van Jezus heeft beleden, is geschokt door de woorden van de Meester en tracht hem ervan te weerhouden op zijn weg voor te gaan. Het kruis is nooit uit de mode. Dierbare broeders en zusters, het kruis is nooit in de mode, vandaag niet, zoals in het verleden, maar het geneest van binnen. Het is voor de gekruisigde dat wij een heilzame innerlijke strijd ervaren, het bittere conflict tussen denken volgens God en denken volgens de mensen. Aan de ene kant is er Gods logica, die van nederige liefde. Gods weg schuwt elke opdringerigheid, elke opzichtigheid, elk triomfantalisme. Hij is altijd gericht op het welzijn van anderen, zelfs tot op het punt van zelfopoffering. Anderzijds is er het denken volgens de mensen, logica van de wereld, van wereldlijkheid, gehecht aan eer en voorrecht, gericht op prestige en succes. Het is de logica van de wereld. Maar waar relevantie en kracht tellen, dat wat de aandacht van de meesten trekt en zich tegenover anderen weet te doen gelden. Verblind door dit vooruitzicht neemt Jezus Petrus apart en begint hem te berispen. Eerst had hij hem beleid en nu berispt hij hem. Het kan ook ons overkomen de Heer terzijde te schuiven, hem in de hoek van ons hart te plaatsen, onszelf als godsdienstig en oprecht te blijven beschouwen en onze eigen weg te gaan zonder ons door Jezus' logica te laten overhalen. Maar er is een waarheid. Hij vergezelt ons. Hij begeleidt ons in deze innerlijke strijd, omdat hij wil dat wij, zoals de apostelen zijn, en zijn zijde kiezen. Er is Gods kant en de kant van de wereld. Het verschil is niet tussen degenen die religieus zijn en degenen die dat niet zijn. Het cruciale verschil is tussen de ware God en de God van ons ego. Hoe ver is Hij die in stilte regeert aan het kruis, verwijderd van de valse God die wij met geweld willen laten regeren en onze vijanden het zwijgen opleggen? Hoe anders is Christus, die zich slechts met liefde voorstelt, dan de machtige en zegevierende Messiassen die door de wereld worden gevleid? Jezus schudt ons wakker. Hij neemt geen genoegen met geloofsverklaringen. Hij vraagt ons onze religiositeit te zuiveren. Voor zijn kruis, voor de Eucharistie. Het is goed voor ons om in aanbidding te zijn voor de Eucharistie, om de broosheid van God te overdenken. Laten we dus tijd besteden aan aanbidding, een manier van bidden die we te veel vergeten. Laten we Jezus, het levende brood, toestaan onze afsluitingen te helen en ons open te stellen voor delen, ons te genezen van onze starheid en ons terugtrekken in onszelf, ons te bevrijden van de verlammende slavernij, van het verdedigen van ons ego. Ons te inspireren hem te volgen waarin hij ons wil leiden, niet waar ik heen wil. En zo komen we bij de derde stap. Het pad Jezus achterna. Met Jezus. Ga achter mij, Satan. Zo leidt Jezus Petrus terug naar zichzelf met een hartgrondig, krachtig bevel. Maar de Heer, als Hij iets beveelt, is er daadwerkelijk klaar om het te geven. Petrus aanvaardt die genade. Het christelijk leven is geen wedloop naar succes, maar begint met een stap achteruit. Met een bevrijdende decentralisatie. En dan erkent Petrus dat het centrum niet zijn Jezus is, maar de ware Jezus. Hij zal nog steeds vallen, maar van vergeving tot vergeving zal hij het aangezicht van God steeds beter herkennen. En overgaan van steriele bewondering voor Christus tot concrete navolging. Het is verder gaan in het leven met hetzelfde vertrouwen als het zijne, dat wij geliefde kinderen van God zijn. Wandelen op dezelfde wijze als de Meester. Dat is waar de Eucharistie ons toe aanspoort, onszelf te voelen als één lichaam, onszelf te breken voor anderen. En zo besloot Paus Franciscus het Internationaal Eucharistisch Congres met deze slot-Eucharistie. Daarna vertrok hij onmiddellijk richting Bratislava, dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.